Goedemorgen. Het thema voor vandaag is onrein. Dat is misschien een beetje ongewoon thema, maar dat zit zo. Ik ben al langere tijd intensief bezig met het evangelie van Marcus. En daar heb ik dit ook in gevonden. En ik ben zelfs kort geleden, heel kort geleden bij mij thuis een bijbelkring gestart. En speciaal om Marcus te lezen. Dus daar lezen we vanaf het begin Marcus door. En ik vind het prachtig wat daar allemaal in zit. En ik wil daar vandaag iets van met jullie delen. En dan gaan we lezen in Marcus 1. Dus ook nog in het begin van Marcus. Marcus 1 vanaf vers 40. Marcus 1 vers 40 tot 44. Dan is Jezus net begonnen met zijn bediening, zeg maar. Met rond te trekken en het evangelie, het goede nieuws te verkondigen. En dan staat er in vers 40. Er kwam iemand naar hem toe, naar Jezus toe, die door een huidziekte onrein was. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u er met niemand over praat. Maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven. Tot zover. Die telefoon heeft een anti-slipmatje nodig eigenlijk. Ja, dat kunnen jullie niet zien, maar er ligt hier een telefoon blijkbaar om mijn zoetgevoiced stemgeluid op te nemen. Maar hij gaat naar beneden. Sorry. Dit verhaal. Dit lijkt gewoon een recht toe, recht aan genezingsverhaal. Er is iemand ziek. Die man vertrouwt erop dat Jezus hem kan helpen. Hij gaat naar Jezus toe en Jezus helpt hem. Wat valt er verder nog over te zeggen? Ik zou zeggen, zet het in de krant, breng het op televisie. Jezus doet wonderen, Jezus geneest mensen. Maar er staan een paar dingen in dit verhaal die ons toch erg aan het denken moeten zetten. En het allereerste is al dat Jezus zegt dat die man het er niet over moet hebben. Er gebeurt een geweldig wonder en Jezus zegt, mondje dicht. Het is opvallend dat hij, zeker in het begin van het Marcus-evangelie, dat hij dat vaker doet. Waarom zegt Jezus dat hij erover moet zwijgen? En je zou haast denken, is Jezus een beetje dom? Want natuurlijk zwijgt die man er niet over. We hebben dat niet gelezen, maar als je doorleest, ziet hij dat hij het overal gaat rondtoeteren. Snapt Jezus dat niet? Wat is hier aan de hand? Ik weet nog wel, ik ga het nog een keer herhalen. Ik weet wel dat ik het iedere keer herhaal als ik hier kom, maar ik ben vroeger verslaafd geweest. Al 10 jaar lang. En toen ik eindelijk door had dat dat niet een goede manier van leven was, toen zei ik tegen mijn moeder, kom me halen, dit gaat niet goed. En toen zei mijn moeder tegen me, ja, maar als ik je kom halen, ga ik wel voor je bidden. Ze zegt, je doet maar, ma, kan mij het schelen. En ze bad voor me en ik was clean en ik heb nooit meer gebruikt. Wat een wonder, hè? Als je toen tegen mij had gezegd, Ariane, daar moet je je mond over houden. Nou, echt niet. Ik heb wekenlang, maandenlang, nou, je hoort het, ik praat er nog steeds over. Maandenlang, ik heb mijn vrienden helemaal gek gemaakt, tot ik een heleboel vrienden kwijt was. Al die verhalen over Jezus, Jezus dit, Jezus heeft me genezen. Daar kan je toch niet over zwijgen? Dat bestaat toch niet? Maar Jezus zegt dat hij moet zwijgen. Dus waarom doet Jezus dat? Dat kan voor mij maar één ding betekenen. En dat betekent dat Jezus eigenlijk zegt tegen die man, en zeg tegen ons, want het is voor ons opgeschreven, dat hij zegt, die genezing die daar gebeurt, dat is niet het belangrijkste wat daar gebeurt. Want als dat daarom gaat, als dat het belangrijkste is wat daar gebeurt, dan zou Jezus zeggen, zeg het op de televisie, ga naar de EO, vertel dat er een wonder gebeurd is. Maar hij zegt, nee, zwijg. En dat moet dus betekenen dat het niet om die genezing gaat. Dat er iets gebeurt wat belangrijker is. En dan moeten we dat uitvinden. Wat gebeurt er dan dat nog belangrijker is dan die genezing? Want geloof me, nou je weet het misschien uit je eigen leven. Die genezing voor mij, mensen, kinderen. Het is dat ik oud ben en niet meer zo goed ter been. Maar anders zou ik nog steeds gaan springen en dansen hier. Vlak voor jullie neus. Over dat ik nog steeds zo blij ben met wat God heeft gedaan. Maar Jezus zegt, hou je mond. Nou, laten we dat dan ook doen. Laten we zwijgen over het wonder. En laten we nou eens gaan kijken, wat gebeurt er nou in dat verhaal wat Jezus nog belangrijker vindt? Nou, dan beginnen we gewoon weer even aan het begin. Er komt iemand naar hem toe met een huidziekte. Dat is hoe het nu in de vertalingen staat. Het is waarschijnlijk dat die man melaats was. Melaatsheid is een gruwelijke ziekte waarin je gezicht en je ledematen verminkt raken en af kunnen vallen en verschrikkelijke dingen en je gaat eraan dood en dat is een verschrikkelijk lijden. Het is een besmettelijke ziekte. Het is een besmettelijke ziekte. En daarom was het ook zo, dat wisten ze in die tijd al, dat die mensen die melaatsheid hadden, die moesten apart zijn. Die mochten niet onder de mensen komen. Die moesten ook roepen als er mensen waren, onrein, onrein, kom niet in de buurt, want anders word je ook ziek. En anders ga je ook dood. En daarom heet het ook dat die ziekte onrein was. Dus wat gebeurt daar? We denken misschien van die man, dat is een soort voorbeeld voor ons. Dat is een gelovige man, weet je wel, hij gelooft in de Heer Jezus. En hij gaat naar de Heer Jezus en Jezus doet ook wat hij vraagt. Je zou denken een soort geloofsheld. Maar als ik dit zou lezen, dan denk ik iets heel anders. Want die man is onrein. En hij mag niet onder de mensen komen. En hij gaat naar Jezus toe. En Jezus is altijd met een groep mensen. Dus die man, die komt bij die mensen. Dat mag hij helemaal niet. En niet alleen dat het niet mag, maar het is om een reden dat het niet mag. Hij brengt die mensen in gevaar. Hij kan ze aansteken met zijn dodelijke ziekte. Dus ik zal het even lekker plat zeggen, zodat we het goed begrijpen. Die man is geen held. Die man is een grote egoïst. Sorry als ik je laat schrikken. Maar dat is wat hier gebeurt. Die man doet iets wat niet mag. Om zijn eigen belang. Hij wil graag beter worden. En hij brengt iedereen in gevaar. Zie je dat? Dus dat betekent dat die man niet alleen lichamelijk onrein is, maar dat ook zijn gedrag onrein is. Hij doet iets wat niet deugt, wat niet mag, wat niet hoort. Hij brengt mensen in gevaar. Dat zie je wel vaker in Bijbelverhalen, dat het meer lagen heeft. Je ziet hier lichamelijke onreinheid, maar je ziet hier ook geestelijke onreinheid. Er is onreinheid in zijn gedrag. Hij doet iets wat niet mag en wat gevaarlijk is voor anderen. En weet je, als je daarover nadenkt, dan begrijp je dat natuurlijk ook. Want die man die is bang. Zijn ledematen gaan eraan. Zijn lichaam gaat eraan. Hij gaat sterven. Hij is bang en hij zoekt een oplossing. En hij doet alles wat hij kan. En terwijl hij dat doet, houdt hij dus niet rekening met anderen. En daar komt ons eigen gedrag, kan daar ook uit voortkomen. Hè? Het gedrag van mensen gewoon, die dingen die we doen, die verkeerde dingen, die domme dingen, die komen vaak uit angst, weet je wel. Want je wil niet lijden, je wil niet gekwetst worden, je wil pijn vermijden, je wil gekwetstheid vermijden. En dan doe je dingen waar een ander last van heeft. En dan staat er, nee, eerst even, stel je voor, hè? We zitten hier zo gezellig met elkaar. Stel je nou voor dat er iemand binnenkomt die zo hartstikke ziek is. Valt mijn geluid uit of leek dat maar zo?
Het is heel zacht.
Ik kan niet zo goed harder praten. Je kan hem beter opendraaien. Moet ik even opnieuw beginnen? Zo beter? Je had even eerder moeten roepen, joh. Maar je dacht, dan heb ik onrein gedrag, hè? Dacht je. Dan hebben anderen last van me. Als er nou iemand binnen zou komen die duidelijk hartstikke ziek is, die besmettelijk ziek is, wat zou je doen? Daar zouden we van schrikken. Ja, toch? En dan komt hij met zijn etterende zweren, komt hij naast jou zitten. Nou, lekker dan. Dan schuif je een paar stoelen op. Of je zegt, ga even wieberen. Dat is, wat doe je nou voor raars? Verdomd, je brengt mij in gevaar. Sorry?
Of je gaat zelf weg.
Of je gaat zelf weg, precies. Hangt een beetje van je karakter af, hè. Maar in ieder geval schrik je daarvan. En je hebt er een mening over. Je zegt, die man, die vrouw... Want vrouwen doen ook wel eens wat verkeerd, heb ik gelezen. Die doet iets wat niet mag. Die doet iets waar ik last van heb. Waar ik schade van kan lijden. Waar ik een probleem... Weer, hè? Ik geloof dat ik dat doe door me om te draaien. Ik zal stil blijven staan. Dus wij reageren op zoiets met schrik. Met afwijzing. Herken je dat? Dat is wat we doen. Ik heb jaren geleden een collega gehad. Dat was in de tijd dat AIDS begon. Weet je, in de jaren 80 of zo. Het was zo'n enge ziekte. En we wisten niet hoe dat overgebracht werd. Dus dat was allemaal heel eng. En die collega, een hartstikke fijne man. Maar die zijn partner was overleden door AIDS. En ik weet nog dat we die man een beetje meden. Want ja, maar het was eng. We wisten niet hoe het werkte. We waren bang dat hij ons ook kon besmetten, weet je wel. Nou dat, weet je wel. Dus dat je afstand houdt en dat je hem niet wil aanraken. Dat is een primaire reactie van ons. Maar Jezus, die doet iets anders. Die krijgt medelijden. En hij raakt hem aan. Moest Jezus hem aanraken om hem te genezen? Nee hoor, hij genas gewoon mensen met zijn woord, door het te denken, genas die mensen. Dus dat was helemaal niet nodig. Maar waarom raakt Jezus die man dan aan? Nou, dat is natuurlijk heel eenvoudig. Hij raakt hem aan omdat die man onaanraakbaar is. Die heeft waarschijnlijk al jaren buiten de maatschappij geleefd. En hij kon nooit meer met iemand knuffelen. Hij kon nooit meer, hij was afgesneden van de mensen. Een beetje zo een voorbeeld van dat je, weet je nog, in die coronatijd is er een periode geweest... dat je bijna niemand meer mocht zien, weet je wel. Mocht je zelfs maar met een beperkt aantal mensen thuis, weet je wel. En toen ontstond de term huidhonger. Ken je dat nog? Dat je gewoon neiging had om iemand te knuffelen. Omdat je nooit meer lekker kon knuffelen. Dat je bijna gewoon de straat op zou gaan om allemaal wildvreemde mensen te knuffelen. Gewoon omdat je huidhonger had, zou ik maar zeggen. Heb ik niet gedaan hoor, want jullie kijken zo raar naar me. Maar dat heb ik niet gedaan. Huidhonger. Nou, als er iemand huidhonger had... dan was het deze man. Hij was al die tijd nooit meer aangeraakt. En Jezus raakt hem aan. En het is nog gekker, want die man is meelaats. Dus nou wordt het een beetje ingewikkeld hoor. Want dan zou je kunnen denken, maar dan kan Jezus ook meelaats worden. En dan moet Jezus zichzelf genezen. Dan wordt het allemaal een beetje ingewikkeld. Dus dat... Maar dat is wel wat er menselijkerwijs gebeurt. Hij raakt hem aan en hij neemt dus een risico, zeg maar. En hij raakt hem aan omdat die man daar zo'n behoefte aan heeft. Omdat hij onaanraakbaar is. Weet je, dit voorbeeld is een beetje vreemd. Omdat we ervan uitgaan dat Jezus geen melaatsheid krijgt. Maar dit is wel hoe het in wezen gaat. Als die ander in jouw leven komt met iets engs, iets naars, iets moeilijks. Met verkeerd gedrag, zoals deze man... Als die ander in jouw leven komt en je raakt hem aan, je raakt haar aan, je raakt elkaar aan, dan kan je dus ook besmet worden door die ander. Kan je dus ook beïnvloed worden door die ander. Als die ander gedrag heeft wat jij niet oké vindt en het lukt jou toch om medelijden te hebben, net als Jezus, en die ander aan te raken, dan neem je dus een risico. Ik moet bij dit soort dingen ook vaak denken aan mijn schoonvader. Hij is er niet meer. Sorry, ik heb nog steeds long COVID en ik ben af en toe benauwd. Ja, en als ik jullie zie, krijg ik het benauwd natuurlijk. Mijn schoonvader was een heel behulpzame man. En het is een vriendelijke man was het, maar hij had één lastig ding, vond ik lastig. En ook lastig, want daar kon hij ook niet over gepraat worden. Want hij had iets tegen buitenlanders. Nou, ik denk dat ik dat niet verder hoef uit te leggen, dat herkennen we allemaal wel. En dat gesprek, dat was niet mogelijk eigenlijk, dat was zo lastig. Hij had ook wel goede dingen hoor, want hij was voor Ajax bijvoorbeeld. Dus. Maar dat was een lastig iets, hij was tegen buitenlanders. Totdat er op een keer een Syrische meneer naast hem kwam wonen. Een vluchteling die komt uit het land waar al tientallen jaren zo gruwelijke, gewoon te erg voor woorden, burgeroorlog aan de gang is. En die man die kwam naast hem wonen. Die man sprak geen Nederlands en mijn schoonvader, behulpzaam als hij is, die hielp hem dan met formulieren en dingen die gedaan moesten worden. En die Syrische meneer ging naar mijn schoonvader, die was al 95 of zo. Die ging hem dan helpen in huis met kleine dingetjes die mijn schoonvader niet meer kon. En ze raakten elkaar aan. En die abstracte vreemdeling, waar mijn schoonvader moeite mee had, omdat vreemd is eng, vreemd is gevaarlijk, vreemd is bedreigend, en daar reageren we op met afwijzing en afkeer. En dat is niet alleen mijn schoonvader, maar dat zit heel diep binnen in ons allemaal. Hè. Hele slimme onderzoeken hebben laten zien dat iedereen discrimineert. Ook mensen die antiracistisch zijn, hebben ze met slimme onderzoeken uitgevonden dat je toch reageert op als iemand anders is, anders doet. Dus dat zit gewoon heel diep in ons. En dat is gewoon omdat het vreemde, het andere, dat roept een reactie bij ons op. Dus daar moeten we met ons verstand mee omgaan. En als je dan toch die ander aanraakt, zoals mijn schoonvader met zijn buurman, dan wordt die ander is niet meer abstract, maar die wordt een mens. En die kan je beïnvloeden. Ik hoorde een keer in een lezing iemand zeggen, die zei, ik ben niet mijn meningen. Moet je misschien even tot je laten doordringen. Ik ben niet mijn meningen. We hebben allemaal meningen. Hè? En die meningen die geven ons zekerheid in het leven. Dan weten we waar we staan, we weten wat we van de wereld vinden, we weten wat we van de dingen vinden. We weten dat Ajax een geweldige club is en dat Feyenoord niet deugt. Oh nee, nu is het andersom, hè. We hebben meningen. En die man in die lezing die zei, ik ben niet mijn meningen. En dan dacht ik, dat is een beetje vreemd. En ik had het er met iemand over en die werd er helemaal onrustig van. Die had zo'n gevoel van, als je je eigen meningen relativeert, dat je heel veel weggooit en dat je bijna God zou verloochenen, zeg maar. Want daar heb je ook een mening over. Maar, denk maar eens na. Heb je nu nog dezelfde meningen over dingen als 10 jaar geleden? En over 10 jaar, als je het mag beleven, denk je weer anders over de dingen. Je meningen zijn vloeibaar, want je leert dingen, je ontwikkelt je. Je komt in contact met mensen, je raakt mensen. Daar ga ik weer. Je raakt mensen aan die anders denken, die anders doen. Dus, en daar zit iets dieps in hoor, maar ik vind het zo ontzettend mooi. Dat als wij de ander aanraken, dan kan die ander ons dus beïnvloeden. Terwijl we vaak neiging hebben om andere meningen buiten te sluiten. Als we ze verkeerd vinden of bedreigend of wat dan ook. Net als mijn schoonvader. Maar pas als je die ander aanraakt, kan je toch ook merken dat die ander jou kan beïnvloeden met zijn mening, met zijn inzichten, met zijn ervaringen. Als je de ander binnenlaat, dan betekent dat dat je ook beïnvloed kan worden. Weet je, en dat helpt mij om die ander ook te onderscheiden als een persoon, zeg maar. Niet als een serie meningen. Ik biljart met vrienden, oude vrienden. En sommige van die vrienden hebben ook meningen die bepaald niet mijn mening zijn. Waar ik een beetje koude rillingen van krijg, zou ik maar zeggen. En toch, zeg maar 30 jaar geleden of zo, had ik die mensen, denk ik, uit mijn leven verwijderd. Omdat ze dingen denken die ik niet denk. Dingen vinden die ik niet vind. Dingen die ik verafschuw eigenlijk. Maar goed, ze kunnen heel goed biljarten, dus. Maar we zijn mensen, weet je. We hebben allemaal van die dingen. Niemand van ons is compleet. Niemand van ons is volmaakt. We hebben allemaal onrein gedrag in ons leven. We hebben allemaal dingen waar we niet goed in zijn, die we verkeerd doen. Die we bij herhaling verkeerd doen. We hebben allemaal van die dingen. En als je iedereen uit je leven wil gooien die niet helemaal oké is, dan blijf je helemaal alleen over. En dan moet je tot slot jezelf ook nog weggooien. Ik weet niet hoe dat moet, maar dat zou wel de ultieme consequentie zijn. Kijk eens naar wat hier gebeurt. Kijk eens wat hier gebeurt, hoe Jezus met die man omgaat. Die man die doet iets wat totaal verkeerd is. En wij zouden zeggen, dat mag niet hoor, fout. Ik bel de handhaving dat ze je weg komen halen met hun blauw-witte busje. Weg jij. En Jezus zegt, wat heb je nodig? Dat ga ik je geven. Hij raakt hem aan, hij leidt met hem mee. Dus over meningen gesproken, als wij daarbij hadden gestaan en wij hadden gezegd, die man is fout, die doet iets wat helemaal niet mag, dan had je gelijk gehad. Ja, toch? Je had helemaal gelijk gehad. Maar Jezus maalt er niet om. Hij heeft het er niet over dat die man iets verkeerd doet. Hij kijkt alleen maar naar wat die man nodig heeft. En dan denk ik, jongen, wat een inspiratie. Als wij dat nou een beetje, als wij dat in ons leven een beetje meer kunnen opbrengen. Weet je wel, dat we ons niet laten storen door wat iemand verkeerd doet, maar dat we kijken naar wat iemand nodig heeft. Ik vind het zo prachtig, hè, want we zijn soms zo van de regels en zo, en die geven een soort veiligheid. Maar Jezus lapt ook de regels gewoon aan zijn laars. Die doet iets wat gewoon niet mag. En dat doet hij om die man te helpen. Jezus praat met geen woord over de onreinheid van zijn gedrag. Maar hij stapt in en hij helpt. Nou, is dat niet enorm relativerend ook voor onze meningen? Voor hoe we naar die ander kijken? We laten ons gedrag zo vaak bepalen door wat we van die ander vinden. En je kan helemaal gelijk hebben dat die ander het fout doet. Je kan helemaal gelijk hebben, maar dat is niet de vraag. De vraag is niet, we zijn niet geroepen, zeg ik altijd, om gelijk te hebben. We zijn geroepen om lief te hebben. Dat is waar we voor geroepen zijn. En dat is wat Jezus hier doet. En als we dan zo naar dit verhaal kijken en als we denken, wat gebeurt er nou? Dan hebben we nu dus gezien dat er iets veel groters gebeurt dan dat die man genezen wordt. Die man die wordt door Jezus als mens omarmd. Dat is het grotere wat er gebeurt. Niet hoe Jezus omgaat met de onreinheid van zijn lichaam, maar hoe Jezus omgaat met de onreinheid van zijn gedrag. Dat is het grote wat hier gebeurt. En dat brengt ons ook gelijk weer bij onszelf en daar gaan we mee afsluiten. Dat is dus ook hoe Jezus omgaat met de onreinheid van ons gedrag. Met al die keren dat wij erop inhakken, lelijk doen, verkeerde dingen denken doen, je noemt het maar op. Hoe Jezus omgaat met de onreinheid van ons gedrag. Ik zal het gewoon even lekker plat zeggen zoals het eigenlijk hier gebeurt. Jezus heeft er maling aan. En we hebben vaak zo in ons dat het evangelie ook is van iets is van regels van wat er wel en niet mag. En soms denk ik wel eens dat we een beeld hebben van God die als het ware met een opschrijfboekje achter ons aanloopt om op te schrijven wat we allemaal verkeerd hebben gedaan. Dat is ook een heel bekend godsbeeld. En dat is niet wat God doet. Jezus heeft lak eraan. Hij kijkt alleen maar naar wat jij nodig hebt. Maar ons gevoel, weet je, want we veroordelen anderen. We vinden iets van die ander, we vinden iets van die zieke die binnenkomt. We vinden iets van dat gedrag wat niet deugt. Maar we kunnen ook onszelf zo enorm veroordelen. Kijk maar gewoon naar jezelf. Naar die dingen waar jij moeite mee hebt. En je denkt nog steeds, dan heb ik dat nou nog steeds nooit geleerd. Nee, dat heb je blijkbaar nog steeds nooit geleerd. Ik probeer even niemand persoonlijk aan te kijken. Dat je je niet heel ongemakkelijk gaat voelen. Dit zijn menselijke dingen. Dit is hoe wij in elkaar zitten. En die dingen, die zwakheden van onszelf, dat onreine gedrag, wat misschien al 50 jaar terugkomt. Ik zal het weer even heel plat zeggen. Jezus heeft er maling aan. Jezus is alleen maar bezig met hoe hij je verder kan helpen. Ik ben niet gekomen om te oordelen, zegt hij, maar om te helpen. Hij doet niet anders. En dat is misschien ook een bemoediging in dit verhaal als je jezelf veroordeelt. Voor je eigen gedrag, je gedachten, de dingen in je eigen leven. Als wij onszelf veroordelen. Dat is niet hoe Jezus er naar kijkt. Ik ben een hele lief mannetje, hè. Moet je niet zo heel hard lachen. Maar ik raak ook wel eens in conflict met mensen. Dat gebeurt toch, hè. En dan heb ik ook wel eens de neiging om echt even onderuit de zak terug te betalen, zou ik maar zeggen. Zou je niet denken, hè, van zo'n lief mannetje. Maar ja, zo zijn wij mensen nou eenmaal. En ik heb iets wat mij gewoon heel erg helpt. Bijvoorbeeld vooral met mensen met botsende meningen en zo. Dan zeg ik tegen mezelf, ja, misschien vind je het heel kinderachtig hoor, maar mij helpt het. Ik zeg, Arjan, je hebt maar één mening en dat is dat je wil liefhebben. Dat helpt mij. En ik heb heel vaak andere meningen. Ik heb ook vast heel andere meningen over allerlei dingen dan jullie. Want ik zag net al dat jullie niet allemaal voor Ajax waren. Nou, daar heb ik een heel andere mening over. En als we dan ruzie krijgen, als we dan botsen, dan zeg ik echt tegen mezelf, Arjan, je hebt maar één mening, hè? Weet je het nog? Je wil liefhebben. En dan heb je een andere manier, dan kan je toch proberen de ander aan te raken, ook al ben je het niet met elkaar eens. Dan kan je toch proberen in zijn of haar wereld binnen te treden. Liefde is belangrijker dan een mening. En vind je het prachtig om zo naar dit verhaal te... Ik vind het prachtig om zo naar dit verhaal te kijken en te zien dat Jezus zegt, weet je, al die grote dingen die Jezus doet, zo'n geweldig wonder, wat hij in mijn leven heeft gedaan, wat hij in het leven van die man heeft gedaan, wat hij misschien in jouw leven heeft gedaan, dat valt in het niet bij het grote wonder van de liefde. Zwijg er dan maar over, zegt hij. Richt je maar op dat andere wonder, op het grote wonder van de liefde. Nou, als je nog weer eens nadenkt over onrein, als je nadenkt over deze preek, als je straks, zoals Gerda zei, bij de koffie allemaal alleen maar over de preek praat, niet over koetjes, niet over kalfjes, niet over Ajax, alleen over de preek, dan kan je het hebben over hoe je omgaat met de onreinheid van de ander, met wat botst bij die ander en met die onreinheid in jezelf. Liefde is belangrijker dan een mening. Amen. Zullen we daar een ogenblik over bidden? Heer, als we dit verhaal zo lezen, dan gaat het weer over ons, Heer, net als heel uw woord. En ik wil u vragen, Heer, wilt u eens laten binnenkomen in ons hart, in ons hoofd, in onze handen, in ons leven. Heer, op plekken waar wij dat nodig hebben. U weet dat beter dan wij zelf. In Jezus' naam. Amen.